Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Rise of the Machines, A Cybernetic History is een toegankelijke, maar brede ideeëngeschiedenis van de cybernetica, geschreven door politicoloog en cybersecurity-onderzoeker Thomas Ritt. Het boek volgt hoe een naoorlogse wetenschap van communicatie, besturing en terugkoppeling uitgroeide tot een bron voor denkbeelden over computers, kunstmatige intelligentie, cyberspace en mens-machine relaties. Ritt begint bij Norbert Wiener, die tijdens en na de Tweede Wereldoorlog cybernetica hielp formuleren. Vervolgens laat hij zien hoe het vakgebied doorwerkte in militaire projecten, academisch onderzoek, ontwerp, de Amerikaanse tegencultuur en digitale libertaire bewegingen. De centrale inzet is niet dat cybernetica één rechte lijn naar onze huidige digitale wereld vormde. Juist de telkens terugkerende verwachtingen zijn belangrijk. Beloften over intelligente machines, bevrijdende netwerken en volledige menselijke controle kregen vaak het gezag van wetenschap, terwijl de technische werkelijkheid veel onzekerder was. Daarmee is dit geen handboek informatica, maar een kritisch historisch boek over de politieke en culturele betekenis van technologische verbeelding. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, cybernetica begon als een leer van gedrag, communicatie en terugkoppeling. Ritt plaatst cybernetica niet simpelweg aan het begin van de computerrevolutie. Hij beschrijft haar als een manier om mens, dier en machine te begrijpen via gedrag, signalen, communicatie en terugkoppeling. Het sleutelidee is dat een systeem zijn handelen kan aanpassen op basis van informatie over de gevolgen van dat handelen. Een thermostaat is een eenvoudig voorbeeld, maar de ambitie reikte al snel veel verder, naar wapensystemen, organismen en mogelijk intelligente machines. Norbert Wiener staat daarbij centraal, mede door zijn werk rond het militaire probleem van luchtafweer in de Tweede Wereldoorlog. De historische betekenis ligt volgens Ritt niet alleen in technische vondsten, maar in een nieuw denkkader. In plaats van uitsluitend te vragen waaruit een machine bestaat, kon men vragen wat zij doet, hoe zij reageert en hoe zij zich tot een omgeving verhoudt. Dat maakte de grens tussen levend en mechanisch minder vanzelfsprekend. Deze verschuiving verklaart waarom cybernetica zo aantrekkelijk werd voor uiteenlopende groepen. Ingenieurs zagen mogelijkheden voor automatisering, militairen voor controle en voorspelling en intellectuelen voor nieuwe theorieën over de mens. Het boek maakt duidelijk dat deze brede toepasbaarheid ook een zwakte was. Omdat cybernetica veel kon betekenen, konden zeer verschillende ambities er geloofwaardig aan worden verbonden. Ten tweede, technologische mythes geven onzekere toekomstbeelden de schijn van zekerheid. Een van de scherpste bijdragen van het boek is Ritt's analyse van de technologische mythe. Cybernetische voorspellingen gingen vaak over een toekomst die nog niet bestond, zoals machines met superieure intelligentie, de samensmelting van mens en machine, of een vrij en grensloos cyberspace. Zulke uitspraken konden op dat moment nauwelijks met bewijs worden bevestigd of weerlegd. Toch klonken ze vaak onvermijdelijk, omdat ze werden verpakt in de taal van wetenschap en techniek. Ritt noemt dat in essentie geloof dat zich voordoet als empirische zekerheid. Hij beweert daarmee niet dat elke voorspelling onjuist is. Een toekomstbeeld kan pas later gedeeltelijk uitkomen, anders uitpakken of verdwijnen. Zijn punt is dat onzekerheid niet mag worden verhuld door technische termen. Dit inzicht is bijzonder bruikbaar bij hedendaagse discussies over kunstmatige intelligentie. Uitspraken dat algemene kunstmatige intelligentie snel zal ontstaan of dat systemen de mens noodzakelijk zullen overvleugelen, zijn niet alleen technische analyses. Ze sturen investeringen, wetgeving, angst en verwachtingen. Ritt biedt een historische reden om onderscheid te maken tussen aantoonbare mogelijkheden, commerciële beloften en speculatieve verhalen. De vraag is dus niet alleen wat technologie kan, maar ook wie voordeel heeft bij een verhaal over wat zij binnenkort zou moeten kunnen. Ten derde, militaire cybernetica maakt de mens-machine integratie tot een strategische belofte. Ritt laat zien dat cybernetica vanaf het begin verbonden was met oorlog, defensie en staatsmacht. De oorsprong rond luchtafweer maakte voorspelling, snelle reactie en geautomatiseerde besturing tot urgente vragen. Later verschenen plannen voor voertuigen en uitrusting waarin de operator niet langer losse hendels en pedalen bedient, maar de machine meer direct en bijna lichamelijk ervaart. In zulke ontwerpen gold terugkoppeling als cruciaal. Een systeem moest informatie over beweging, weerstand en gevaar teruggeven, zodat de gebruiker sneller en natuurlijker kon handelen. De belofte was dat techniek minder training zou vragen, fouten zou verminderen en mensen zou vrijmaken volgen om zich op de hoofdtaak te richten. RIT gebruikt deze voorbeelden om te tonen dat mens-machine-integratie nooit alleen een neutraal comfortvraagstuk is. In een militaire context betekent betere integratie ook efficiënter geweld, grotere actieradius en een andere verdeling van verantwoordelijkheid. Wanneer een systeem een handeling ondersteunt of deels automatiseert, blijft de vraag wie een fout begrijpt, corrigeert en moreel draagt. Dit onderwerp maakt het boek relevant voor huidige autonome wapens, drones en besluitvormende software. De historische les is dat automatisering niet vanzelf menselijke controle vergroot. Zij kan controle verplaatsen, verhullen of afhankelijk maken van technische systemen die slechts weinig betrokkenen volledig doorgronden. Ten vierde, van Californische tegencultuur naar crypto-anarchie, dezelfde cybernetische belofte veranderde van omgeving. Een opvallend deel van RIT's geschiedenis is dat cybernetica niet in laboratoria en defensiekringen bleef. Over netwerken, zelforganisatie en nieuwe vormen van gemeenschap werden ook opgenomen door de Amerikaanse tegencultuur. Rond initiatieven als de Whole Earth Catalog kreeg de computer voor sommigen een andere betekenis. Niet primair een instrument van bureaucratie of militair gezag, maar een hulpmiddel voor persoonlijke ontplooiing, samenwerking en alternatieve gemeenschappen. RIT behandelt deze overgang niet als een simpele bevrijdingsgeschiedenis. Dezelfde technische taal kon immers zeer verschillende politieke doelen dienen, waar Defensie cyberspace kon zien als een domein van conflict en beheersing. Zagen privacyactivisten en latere crypto-anarchisten er een ruimte van vrijheid en onttrekking aan staatsmacht in. De spanning tussen die visies werkt nog steeds door in conflicten over encryptie, toezicht en platformmacht. Het boek laat bovendien zien dat digitale utopieën vaak oude aannames meenemen. Het idee dat netwerkvorming vanzelf betere, vrijere menselijke verhoudingen oplevert, is niet bewezen door het bestaan van netwerken zelf. Technologie kan samenwerking mogelijk maken, maar ook surveillance, uitsluiting en machtsconcentratie versterken. RIT's historische vergelijking helpt om de politieke keuzes achter technische idealen zichtbaar te houden, in plaats van vrijheid als een automatische eigenschap van het internet te behandelen. Tot slot, het woord cyber werd een flexibel etiket dat verwachtingen over de toekomst bundelde. RIT besteedt aandacht aan de opmerkelijke loopbaan van het woord cyber. In het dagelijks taalgebruik is het vaak een los voorvoegsel geworden, zoals in cyberveiligheid, cyberoorlog en cyberspace. Het boek voert die brede aantrekkingskracht terug naar cybernetica, maar waarschuwt tegelijk voor de vaagheid die daardoor ontstaat. Cyber klinkt modern, dynamisch en toekomstgericht, ook wanneer onduidelijk blijft welke techniek, actor of dreiging precies wordt bedoeld. Die taalkundige flexibiliteit heeft gevolgen. Een term die veel verschillende verschijnselen omvat, kan samenwerking vergemakkelijken, maar ook al analyse vertroebelen. Cyberoorlog kan bijvoorbeeld verwijzen naar spionage, sabotage, beïnvloeding of militaire operaties, hoewel die praktijken andere doelen, regels en gevolgen hebben. RIT's bredere werk over digitale conflicten sluit bij deze kritische houding aan. Maar in dit boek is de historische herkomst van het woord het belangrijkste. De term draagt een erfenis mee van regelkring, informatie en beheersing en van grote verwachtingen over machines. Daardoor is taal zelf een onderdeel van de geschiedenis die RIT vertelt. Wie hedendaagse beleidsdebatten volgt, doet er goed aan om niet alleen naar spectaculaire labels te luisteren. De betere vragen zijn concreter: welke systemen zijn betrokken, welke informatie stroomt er, wie kan ingrijpen en welke vorm van macht ontstaat er werkelijk. Zo vervangt historische precisie retorische vanzelfsprekendheid. Concluderend. Rise of the Machines is vooral geschikt voor lezers die digitale technologie beter willen begrijpen, zonder te vervallen in een louter technische uitleg of in snelle voorspellingen. Studenten en professionals in geschiedenis, internationale politiek, cybersecurity, media, ontwerp en kunstmatige intelligentie vinden er bruikbare context in. Ook lezers die discussies over encryptie, autonome systemen, online vrijheid of AI soms overdreven nieuw vinden, krijgen een helder perspectief op de langere voorgeschiedenis. De praktische opbrengst is vooral analytisch. RIT leert de lezer om grote uitspraken over technologie uiteen te halen. Welke technische ontwikkeling is daadwerkelijk zichtbaar? Welke politieke keuze wordt ermee verbonden? En welk toekomstverhaal moet ons overtuigen om die keuze te accepteren? Dat is geen recept om innovatie af te wijzen. Het is een methode om beloften en risico's nauwkeuriger te beoordelen. Het onderscheiden van dit boek binnen de technologiegeschiedenis is de combinatie van intellectuele geschiedenis, militaire geschiedenis en cultuurgeschiedenis. Veel boeken behandelen computers, internetcultuur of cyberconflict als afzonderlijke verhalen. RIT volgt juist de verbindingen tussen Wiener, defensieprojecten, de tegencultuur en crypto-anarchistische idealen. Daardoor wordt zichtbaar hoe één vocabulaire in tegengestelde politieke milieus kon circuleren. De brede reikwijdte vraagt aandacht van de lezer, maar maakt het boek rijker dan een standaardgeschiedenis van uitvindingen. Het laat zien dat machines niet alleen worden gebouwd uit onderdelen en code, maar ook uit metaforen, instituties, angsten en geloof in de toekomst. Als je ons wilt steunen, Thomas Ritt, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.